about the threat to democracy that Trump poses. Do you really think that that is an equal to Biden?
Listen, I can make the argument that President Biden is a much worse threat to democracy.
Robert Kennedy Jr. die zegt, ja, er wordt wel veel geklaagd over Donald Trump. Hè? Die zou zo'n groot gevaar voor de democratie zijn. Is hij misschien ook wel. Maar die andere kandidaat, Joe Biden, die is dat ook. Ja, het is een goed moment, denk ik, om stil te staan bij RFK Jr. En de reden daarvoor is dat hij nu weer volop in het nieuws is. En ook omdat wat je net hoorde onderdeel is van een veel groter spel. Hè? Dus misschien goed om even bij het begin te beginnen. RFK heeft natuurlijk flink wat pers gehaald de afgelopen week toen hij zijn running mate bekend maakte. Dat werd Nicole Shanahan. Daar is hij vrij vroeg mee. Hè? Donald Trump, ik verwacht eigenlijk dat Donald Trump pas in de zomer zijn running mate bekend gaat maken als de Republikeinse conventie is. Die is volgens mij in juli. Dus ja, als ik Trump was, zou ik niet eerder dan juni bekendmaken wie dat wordt, want je wilt de spanning opbouwen. Nou, RFK deed dat wel al. Een van de redenen waarom hij dat deed is omdat hij probeert om in alle 50 staten op het stembiljet te komen. En heel veel staten zeggen dan, ja, maar dan willen we ook weten wie jouw running mate is. Nou, vandaar dat hij haar bekend moest maken. Ik heb in de podcast, de vorige podcast, vragen van jullie over die running mate beantwoord en een beetje verteld wie dat is. Maar voor dit verhaal is nog iets anders ook relevant. En dat is namelijk dat, ik heb gezegd dat zij vrij veel geld heeft. En nu zeggen critici dat hij haar vooral heeft gekozen omdat hij haar geld nodig heeft, onder andere om op het stembiljet te komen. Een kleine anekdote, zij heeft hem geholpen om een commercial in elkaar te zetten. En ze heeft vervolgens gezegd, weet je wat, daar wil ik ook wel een groot deel voor je van betalen. En die commercial is vervolgens uitgezonden tijdens de Super Bowl. Nou, en dat schijnt haar meer dan $1 miljoen gekost te hebben. En vervolgens dacht RFK, is de kritiek, nou dan haal ik haar maar ook binnen als running mate. Dan kan ze nog veel meer van haar vermogen in mijn campagne storten. Nou, RFK ontkent dat weer. Die zegt, ik heb haar geld niet nodig. We zullen uiteindelijk moeten zien hoeveel Nicole Shanahan in hun gezamenlijke campagne stort. Maar wat je merkt is dat de kritiek op RFK begint toe te nemen. Dat is dan drieledig. Dat is A, hij heeft dus die vrouw gekozen puur voor het geld. Dat is B, hij verzaakt nog steeds in complottheorieën, bijvoorbeeld over vaccins. En drie, en dat is de belangrijkste kritiek, omdat die kritiek bij iedere onafhankelijke presidentskandidaat altijd terugkomt. Kritiekpunt nummer drie is, hij is een spoiler. En met name vanuit de Democraten komt die kritiek. Zij zeggen eigenlijk, ja, jij haalt alleen maar stemmen weg bij Joe Biden. Of in ieder geval voor het grootste gedeelte haal je stemmen weg bij Joe Biden. En dus kun jij de verkiezingen aan Trump geven. En daarom moet jij je campagne staken. We hebben de afgelopen dagen ook wat familieleden van hem gezien. Zijn zus onder andere, maar ook zijn neefje. Die zeggen van, ja, wat mijn oom, hè, wat mijn broer hier doet, dat is schandalig. Dat is, hij speelt een spelletje met de democratie, met de Amerikaanse democratie, puur en alleen vanwege zijn eigen ego. Nou, de reactie van RFK daarop is weer van, ja, ik heb een hele grote familie. We kennen allemaal de familiefoto's van de Kennedy clan, hè, op hun vakantiehuis in Maine. Dat is ontzettend grote familie. Hij zegt, ik heb heel veel familieleden die werken ook voor de Biden-campagne of die werken in het Witte Huis van Biden. Ja, ik heb ook wat familieleden die steunen mij. Ik zag hem van de week bij CNN. Toen kreeg hij ook wat video's te zien van familieleden die kritiek op hem hadden. En toen zei hij ook tegen de presentatrice, heeft u geen familieleden die wel eens naar u kijken op CNN en denken van, nou ja, ik ben het niet met haar eens. Nou, ik heb ook familieleden en die zijn het ook niet altijd met mij eens. Dus zo zie je dat de kritiek op hem wordt opgevoerd. En wat ik al zei, de kritiek dat hij dus de verkiezingen mogelijk kan verpesten voor Joe Biden bijvoorbeeld. Ja, dat is een kritiek die altijd wordt geuit richting onafhankelijke kandidaten. En dat is omdat dat ook wel klopt. Het bekendste voorbeeld zijn natuurlijk de verkiezingen waar ik regelmatig aan refereer. De verkiezingen in 2000 tussen Al Gore en George Bush. In Florida was het verschil tussen beide heren maar 500 stemmen. George Bush en Al Gore kregen beide ruim 2,9 miljoen stemmen, maar dus maar 500 stemmen verschil. Ja, en er deden nog een hele reeks andere kandidaten ook aan die verkiezingen mee, waaronder de Groene Partij met als lijsttrekker Ralph Nader. En Ralph Nader haalde in Florida 97.000 stemmen. Nou, had Ralph Nader niet aan die verkiezingen meegedaan of zich vlak voor de verkiezingsdag teruggetrokken, dan had het overgrote deel van die 97.000 stemmen natuurlijk naar Al Gore gegaan. Want een iemand die op een groene kandidaat stemt omdat ze Al Gore niet links genoeg vinden, ja, die gaat niet op de Republikeinse kandidaat stemmen. Met andere woorden, ja, dan had Al Gore duizenden, tienduizenden stemmen erbij gekregen en was dat het verschil geweest in zijn voordeel. En nu had hij dus die verkiezingen in Florida verloren op basis van 500 stemmen verschil. Ja, hetzelfde punt kun je maken natuurlijk van de verkiezingen in 2016. Hillary Clinton kreeg veel meer stemmen dan Trump, maar Trump won net doordat hij in een aantal staten wat meer stemmen had gehaald en daardoor haalde hij meer kiesmannen. Nou, een kandidaat die ook meedeed opnieuw namens de Groene Partij was Jill Stein. Haalde landelijk 1,4 miljoen stemmen. Nou, deed zij niet mee. Hadden heel veel van die stemmen ook weer mogelijk naar Hillary Clinton gegaan. Overigens deed toen ook Gary Johnson mee van de Libertarische Partij. Haalde landelijk 4,5 miljoen stemmen. Nou, de vraag is maar of al die stemmen naar Hillary Clinton waren gegaan. Misschien ook wel naar Donald Trump. Maar ja, naar al die kandidaten en nu ook naar RFK wordt altijd gekeken met een blik van, ja, oké, je kunt nog zoveel stemmen halen, je gaat die verkiezingen niet winnen, maar je kan wel een spoiler zijn en ze dus verpesten voor de ene of de andere kandidaat. Ja, wat RFK Jr. dan vervolgens zegt, is wat alle kandidaten traditioneel altijd zeggen als ze een onafhankelijke kandidaat zijn. Dit is dus de kritiek vanuit de mainstream media op iedereen die maar een extra optie aan de Amerikanen wil geven. Hè? RFK zegt ook altijd, de Democraten en de Republikeinen, het is eigenlijk één partij. Ze zijn onderdeel van hetzelfde moeras. En als ik mee ga doen, dan zie je dus dat de Democraten, en dat gebeurt nu vanuit mijn eigen familie, maar ook vanuit Joe Biden, zeggen van ja, pas op, je speelt met vuur als je op RFK stemt. Donald Trump, die eerder aardige dingen over RFK heeft gezegd, is van het weekend ook met een reeks berichten op sociale media gekomen waarin hij zegt van pas op, want RFK is knijterlinks, dus ga vooral niet op hem stemmen, want daarmee help je om de overwinning aan Joe Biden te geven, want je moet op mij stemmen. Nou, dus je merkt dat van beide kanten, van Trump en Biden, de aanval op RFK wordt opgevoerd. En RFK zegt terecht, ja, wat nogmaals alle onafhankelijke kandidaten altijd zeggen, ja, dit is dus de reden waarom dat twee partijenstelsel muurvast zit. Die twee grote kandidaten, logischerwijs vanuit hun eigen positie zeggen ze, het is mij of de ander. Je moet niet op een derde of vierde of vijfde kandidaat stemmen, want dan gooi je je stem weg. Hè? Dus Joe Biden zegt terecht, als je niet voor Trump bent, dan stem je op mij en dan moet je niet op RFK of iemand anders stemmen. Dat is zonde, dan kun je alleen maar je stem weggooien. Maar dat ook nog eens de media dat zeggen, dat is natuurlijk treurig, want daardoor blijft dat twee partijenstelsel stand houden. Dus RFK zegt terecht tegen journalisten van CNN, maar ook Fox News, van ja, waarom beginnen jullie nou steeds over het feit dat Trump en Biden dat over mij zeggen? Daarmee hou je in stand dat jullie samen met Trump en Biden een soort angstcultuur creëren waarop mensen niet op mij durven te stemmen. Terwijl deze verkiezingen, waarin 70% van de Amerikanen zegt geen van de twee kandidaten Trump en Biden te zien zitten, ja, die zijn bij uitstek een verkiezing waarin ik het goed kan doen. Nou, als we dan naar de laatste peilingen kijken, dan zien we dat in de peilingen waarin Kennedy wordt meegenomen, want dat is ook niet lang niet altijd het geval, dat hij rond de 12% van de stemmen haalt, tegenover 40% voor Trump en 35% voor Joe Biden. Dus het idee dat hij net iets meer stemmen wegtrekt bij Joe Biden dan bij Trump, dat is wel zo. Al zie je ook bij de peilingen tussen alleen Trump en Biden dat Trump meestal wel een paar procentpunten voor staat. Dus Kennedy haalt misschien net iets meer stemmen weg bij Biden dan bij Trump. Je kunt toch ook wel zeggen dat hij gewoon bij beide kandidaten stemmen weghaalt. Maar goed, als Joe Biden hier zou zitten, dan zou hij zeggen, tot je dienst allemaal, maar die verkiezingen in november worden natuurlijk ontzettend spannend. Dus ook al haalt hij maar net ietsjes meer stemmen weg bij mij dan bij Trump, dan kan dat de beslissing doen worden. En de verkiezingen kun je daarmee aan Trump geven. Nou, dat geeft dus aan in wat voor moeilijke situatie RFK zit. Die gaat vervolgens proberen de komende weken en maanden om uit dat narratief te komen waar dus normaal gesproken alle onafhankelijke kandidaten in verzeild raken. Daarom opent hij ook de aanval op media als CNN en Fox News die hem daarnaar bevragen. En hij zegt dan ook van ja, wat belangrijk is dat de Democraten en de Republikeinen misschien verschillen op een aantal punten die veel in de media terugkomen. Dus bijvoorbeeld abortus. Of bijvoorbeeld de cultuuroorlog, hè, die heel groot wordt uitgevochten. Ik neem even een slokje water. Maar als het gaat om de grote issues waarvoor ik mijn campagne ben gestart, dus mijn strijd tegen Big Pharma, mijn strijd tegen de defensieindustrie die helemaal verziekt is. Ja, daarover zijn Trump en Biden het gewoon eens en zijn ze onderdeel van hetzelfde probleem. Hè? Dus wat RFK vaak zegt, is die zegt bijvoorbeeld van er zijn veel meer kinderen die chronisch ziek zijn en dat ligt aan Big Pharma en dat ligt ook aan het eten dat wij tot ons nemen. En op die punten denken Joe Biden en Donald Trump hetzelfde. Nou, en ook als het gaat over dus het gevaar voor de democratie, hè, dan zegt RFK van ja, natuurlijk is wat Trump gedaan heeft op 6 januari verwerpelijk, maar de wijze waarop Biden nu het justitieapparaat inzet om bijvoorbeeld Trump te vervolgen, dat is bijna net zo erg. Dus ook als het gaat over het stokpaardje van Joe Biden, waar die steeds mee aankomt zetten, namelijk als je vindt dat we niet moeten vervallen in een dictatuur, dan moet je op mij stemmen en ook dus niet op iemand anders als RFK. Ja, daarvan zegt RFK zelf van ja, die ballon gaat ook niet op, omdat Trump misschien verwerpelijke dingen heeft gedaan, zeker rondom 6 januari, maar Joe Biden is net zo schadelijk voor onze democratie. Goed, tot zover even deze dynamiek. Dit moet je wat mij betreft even weten, omdat we dus de komende weken en maanden hier nog veel over gaan horen. Naarmate RFK meer aandacht krijgt, mogelijk, en hij voor Trump en Biden een steeds groter gevaar wordt en daarom zullen zij ook de aanval meer en meer op hem openen. Goed, dan naar jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. En dan beginnen we met een vraag van Tommy. Die zegt, Raymond, kan een president ook militairen hun status afnemen? Nou Tommy, dan ga ik er even vanuit. En anders moet je je vraag maar eventjes herstellen. Dat je bedoelt de chiefs of staff, hè, dus de hoogste militairen en generaals die de president adviseren. Dat gebeurt door de regel genomen niet. Maar volgens mij kan het in theorie wel. Maar dat gaat dan meestal in goed overleg. Dus dan zegt een president eigenlijk tegen een generaal van, nou, ik heb eigenlijk weinig vertrouwen in jou. En dan zou er een ander kunnen komen. Maar door de regel genomen gebeurt dat niet, hoor. Omdat toch wel het leger redelijk onafhankelijk probeert te opereren in wat betreft hun eigen organisatie. Guido die zegt, hallo Raymond, ik heb net de documentaire gekeken van The Truth versus Alex Jones op HBO. Hoe groot is Alex Jones nog in Amerika en hoe groot is die groep met complotdenkers eigenlijk? Nou, ik weet niet precies hoe groot die groep is. Wat ik wel weet is dat de invloed van Alex Jones is afgenomen, omdat hij steeds extremer is geworden. En daarmee bedoel ik dat hij natuurlijk sociaal, hè, dus online, heel veel mensen heeft die hem volgen. Maar in het verleden was hij ook wel op reguliere media te zien, als Newsmax of Fox News. En dat is minder geworden sinds dat hele schandaal rondom Sandy Hook, waarin hij ontkende dat die schietpartij op dat kinderdagverblijf ooit had plaatsgevonden. Dus hij heeft aan invloed ingeboet. Destiny die vraagt, hoor Raymond, Biden staat achter in de peilingen, maar zou dit verschil in financiën ervoor kunnen zorgen dat Biden voor komt te staan in de peilingen? Ja, daar doe je natuurlijk mee op de money race, waar ik in mijn vorige podcast wat over heb gezegd. Ik heb ook bij de Oranje Zondag iets gezegd over de enorme financiële voorsprong die Biden aan het opbouwen is. Ja, dat zou ervoor kunnen zorgen. Vooral ook omdat de meeste Amerikanen echt pas in het najaar, dus zeg maar in september, is gaan kijken, oké, op wie moet ik eigenlijk stemmen? Oh ja, hè, er zijn verkiezingen. Wij zijn er natuurlijk heel erg mee bezig, omdat wij het interessant vinden. Maar de meeste mensen in de Verenigde Staten die gewoon nog een normaal leven hebben, die gaan pas later eens kijken, nogmaals in september pas, van op wie ga ik stemmen? Ja, en dan moet er iedere dag iemand aan je deur staan die zegt, hey, volgens onze gegevens bent u een democraat? Gaat u stemmen en weet u waar het stembureau is of moeten we u erheen brengen? En vervolgens moet je op televisie worden overstelpt met allerlei Biden commercials. Nou, daar heb je geld voor nodig en daar kan het zeker bij helpen. Maar het is zeker niet zo gezegd dat de kandidaat met het meeste geld de verkiezingen wint. Al is het maar omdat, ja, als je beide honderden miljoenen dollars heen, totaal gaat er geloof ik 2 miljard straks om in die verkiezingen, hebt, ja, dan is natuurlijk op een gegeven moment, of er eentje nou 2,1 miljard heeft en de ander 2 miljard, ja, dan maakt dat niet meer zoveel uit, hè. Dan streept dat zich dat weg tegen elkaar. Maar organisatorisch kan het van belang zijn dat Biden straks natuurlijk iets meer te besteden heeft dan Trump. Goed, tot zover weer. Dank voor jullie vragen. Dank ook voor het luisteren. Vergeet niet een vriend of vriendin te tippen naar deze podcast, want we blijven groeien en daar ben ik heel erg blij mee. En heb je vragen, blijf die natuurlijk weer opsturen. En dan beantwoord ik ze weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.